Gemeente, in de 17e eeuw was er een beeldhouwer, eigenlijk een ivoorsnijder, die heette Jean Guillermin. Guillermin, Guillermin. En hij kreeg de opdracht om een groot kruisbeeld te maken. Nou, dat nam hij aan en hij wilde eigenlijk in dat kruisbeeld, wilde hij een dubbele gedachte leggen. Aan de ene kant wilde hij erin uitbeelden de gedachte uit Jesaja 1, dat het ganse hoofd bloedend is en het ganse hart mat. Van de voetzool tot de hoofdschedel toe is het allemaal wonden, striemen en etterbuilen. He, zo gehavend ziet de Heere Jezus eruit, zoals Jesaja 1 dat zegt. En aan de andere kant wilde hij in dat beeld ook iets leggen van de jubel, het is volbracht. Nou, gaat dat nou maar eens in één beeld proberen uit te snijden. Maar het is die man gelukt. En hoe heeft hij dat opgelost? Nou, hij maakte een beeld van de Heere Jezus aan het kruis. En het typische is, als je dat beeld nou van de rechterkant bekijkt, dan zie je één klomp lijden, één klomp smart. Dan zie je werkelijk de man van smart. En wat een droevig beeld. Maar als je dat beeld nou van de linkerkant bekijkt, dan zie je een stralende Jezus. Een triomferende Jezus aan het kruis. Onvergelijkelijk in zijn heerlijkheid als triomfator. Nou gemeente, daar moest ik aan denken op deze Goede Vrijdag. Het is eigenlijk zo gemengd. Aan de ene kant, als ik kijk naar het kruis, dan is hij de man van smarten. En dan moet ik zeggen, dan moet ik klagen. Ja, ik kost hem die smarten. Ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Dat is de donkere kant. Een verschrikkelijke vrijdag. Maar aan de andere kant is het ook een goede vrijdag. Een heerlijke vrijdag. Kan ik jubelen? Kan ik zingen, liefde, in u is al ons leven. Gij zijt ons hoogste goed. Ja, uw kruis heeft ons gegeven. Wat mij eeuwig juichen doet. En iets van die beide gevoelen. Iets van die dubbele gedachten. Dat wil ik aan u gaan doorgeven vanavond. Ik ga met u nadenken over Jesaja 53, vers 8 en vers 9. En ik zet boven de preek gestorven en begraven. In vers 8 gaat het over de dood van Christus. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En in vers 9 gaat het over het graf van Christus. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Ik zet boven de preek gestorven en begraven. En we letten ten eerste op de dood van Christus, dat is vers 8. En ten tweede op het graf van Christus, dat is vers 9. Het is allemaal gebeurd op die Goede Vrijdag. Gekruisigd, 's morgens om 9 uur. Gestorven, 's middags om 3 uur. En begraven aan de avond van die Goede Vrijdag. Nou gemeente, laten we eens gaan kijken naar de eerste gedachte, de dood van Christus, naar aanleiding van vers 8. Wat mij opvalt in vers 8 is die uitdrukking, de plaag op hem. Wat bedoelt Jesaja? Jesaja leefde 700 jaar voor de geboorte, het lijden en sterven van de Heer Jezus. En toch heeft hij al profetisch mogen zien wat er zeven eeuwen na zijn geboorte, na de tijd van Jesaja, zal gaan gebeuren. Dat de Messias zal komen, zal lijden en sterven en ook waarom hij zal lijden en sterven. De plaag op hem. Waar moeten we dan aan denken? Nou gemeente, kinderen, als we teruggaan in onze gedachten naar de Goede Vrijdag toen de Heer Jezus stierf, toen was het bij het Joodse volk het Pascha. Het Pascha, het Pesachfeest. En de Joden, de Israëlieten, die vierden toen de uittocht uit Egypte lang, lang geleden. De verlossing uit Egypteland. De verderfengel en hoe ze daarvoor gespaard zijn gebleven. En het lammetje natuurlijk, dat geslacht werd om 3:00 middags. En het bloed van het lam dat opgevangen werd en aan de deurposten en de bovendorpel werd gesmeerd. Hoe daar gegeten werd, wat? Brood, ongezuurde brood, de matzes. Maar ook maror, dat was bittere saus. Ziet u weer die mengeling, hè? Bittere saus, dat moesten ze proeven, hoe bitter zeg. Om te denken aan het bittere van de slavernij. Maar ze gedachten ook aan de verlossing. De lofzang werd ook gezongen bij het Pascha der Joden. En nou is het opmerkelijk dat op de Goede Vrijdag de Heere Jezus stierf op de plaats waar en op hetzelfde moment waarop de paaslammeren geslacht werden. Er is een heel treffende parallel tussen het paaslammetje en tussen de Heere Jezus. Ons Pascha is geslacht. In Jeruzalem op het 9:00 uur, 3:00 middags, is de Heere Jezus als het Lam Gods geofferd, gestorven. Weet je wat me ook altijd treft? Dat is dat het Joodse volk, want die voelen het wel aan, hè? Dat het Joodse volk met het Pesachfeest, het Pascha, ze dat vieren, dat ze dan altijd het Hooglied lezen in de synagoge. Treffend, hè? Het paaslam en het Hooglied, het lied van de liefde, het lied van de bruidegom. Dat heeft het met elkaar te maken, het lam en de bruidegom. Mijn liefste is blank en rood. En dan denk ik aan dat gave paaslammetje. Er mocht geen zwart plekje, vlekje aan zitten. Het was volkomen blank. Mijn liefste is blank. Maar mijn liefste die wordt rood. Omdat er een mes door zijn keel gaat. Het mes van Gods recht. Waardoor die blanke vacht rood gaat kleuren. Zoenbloed. Betalend bloed. Sparend bloed. Want door dat bloed gaat het verderfengel voorbij. En dan staat er hier, de plaag was op hem. Kinderen, waar denken jullie aan? Als je nou denkt aan dat paaslammetje en aan Egypte en de Israëlieten. En dan de plaag. Dan denk ik aan de 10 plagen in Egypte. Juist, je bent warm. En dan denk ik vooral aan die 10e plaag. Wat was dat? Dat was dat allereerst geboren in het hele land. Bij de Israëlieten en bij de Egyptenaren. Die zouden sterven. Dat was de 10e plaag. Vreselijk. Als de God niet wilde gehoorzamen, de Egyptenaars, om het volk vrij te laten weggaan. Ze werden allemaal gestraft. Nou, dat is ook gebeurd. Al die eerstgeborenen, zowel van de kroonprins af tot de eerstgeborenen van degenen die in de gevangenis zaten, zelfs van het vee, die werden afgesneden uit het land der levenden. Uitdrukking uit onze tekst. En dat zou bij de Israëlieten ook gebeuren. En toch bleven die Israëlieten, die eerstgeboren jongetjes bij de Israëlieten, die bleven in leven. Hoe kwam dat? Nou, als ik ga naar die slavenhuisjes, waar het Joodse volk leefde in de provincie Gozen in Egypteland. Die eerstgeboren in Israël, die waren niet beter, niet sterker, niet voortreffelijker, niet heiliger dan die eerstgeborenen uit Egypte. En toch bleven ze leven. Waarom? Omdat het bloed van het lam hun dood had verhoed. Omdat ze schuilden achter het bloed van het paaslam. En daarom waren ze veilig voor de verderver. De verderfengel die voorbij ging. Nou, de geschiedenis is bekend. En nou staat er hier, de plaag was op hem met een hoofdletter. Wat bedoelt Jesaja? Ik denk dat Jesaja hier bedoelt, hij zegt hier in deze tekst gaat het opnieuw over een eerstgeborene. En weer sterft er in Jesaja 53 vers 8 een eerstgeborene. Omdat er een volk is dat Gods geboden heeft overtreden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En nou is het opvallende dat die plaag eigenlijk Gods volk had moeten treffen, want die hadden overtreden. Maar nou staat er niet de plaag op hen die het verdiend hadden. Maar om de overtreding, om de zonde, om de ongerechtigheden van het volk, Joden, Heiden, is de plaag op hem, driepoot, geweest. Wie is die hem? Zijn naam is Jezus en hij is de eerstgeboren zoon van Maria. Weer een eerstgeborene. En de enige geboren zoon van God. Hij, zegt Jesaja, hij is plaatsvervangend. Afgesneden uit het land der levenden. Hij stierf midden in het volle leven. Zodat wij, als we schuilen achter zijn bloed, in leven zullen blijven. Dat is wat hier Jesaja zegt. De plaag, de tiende plaag, de dood, trof hem. Schuilend achter het bloed, daar ligt het leven in. Kinderen, jongens, maar eens een voorbeeld te noemen. Ik heb ooit eens gelezen van een voorbeeld, om nou duidelijk te maken wat het nou betekent. En hoe nodig het is om te schuilen achter zijn bloed. Ik heb ooit een voorbeeld gelezen, de 30-jarige oorlog, lang, lang geleden in Duitsland. Nou, er was een generaal, die had een stad belegerd. En de inwoners van die stad weigerden zich over te geven. Die generaal die werd woest. En die zwoer dat hij al de bewoners zou ombrengen wanneer dat stadje zou worden ingenomen. En inderdaad, het stadje wordt ingenomen. En al die inwoners die worden omgebracht. Althans, daar gaan de soldaten van de generaal aan beginnen. De stad was ingenomen. De soldaten begonnen aan de rand van de stad de deuren van de huizen open te trappen. En iedereen die ze vonden, die werd in koele bloeden gewoon vermoord. Dan waren de mensen die natuurlijk op de vlucht sloegen, dat snap je. En ondertussen keken ze achterom wat nou die Duitse soldaten deden. Terwijl ze weer een huis invielen en alles afslachten. Ze weer een stelletje hadden gedood. En dan zagen ze dat die Duitse soldaten al zo'n heel zo'n huis hadden gedood en alles hadden meegenomen. Dan zagen ze dat ze daarna een doek of een lap scheurden. En die doopten ze dan in het bloed. En dan gaven ze met die lap vol bloed gaven ze een tik tegen de deur aan. Zodat heel die deur onder het bloed zat. En dan wisten de andere soldaten, oh, hier van niks meer te halen. Nou, wat doen die vluchtende mensen? Die zijn heel gauw de stad ingerend. Waar veel vrienden verborgen zaten. Daar hebben ze heel gauw hebben ze een schaapje geslacht, gedood. En dan hebben ze een paar lappen genomen, die hebben ze gedoopt in het bloed van dat geslachte schaapje. Daarmee hebben ze tegen de deur aangeslagen. Nou, dat hadden ze nog maar net gedaan, of de soldaten die kwamen de hoek om. En ze probeerden de huizen in te dringen, maar toen zagen ze een deur, hey, daar is al bloed aan de deur. En toen dachten ze, oh, hier zijn ze al geweest. En toen gingen ze voorbij. Ze dachten, hier zijn ze al geweest. Hier heeft het zwaard al huis gehouden. Zijn werk al gedaan. En ondertussen bleven al die mensen die schuilden achter dat lamsbloed. Ze bleven allemaal veilig in leven voor de verderver. Gemeente, ziet u hier een beeld in? Van het paaslammetje in Egypte. Ziet u hier een beeld in van hoe nodig het is dat ook wij schuilen achter het bloed van het lam. Want die verderver, die komt. God zegt, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Maar er moet wel bloed zijn. Veilig, alleen, achter het bloed van het lam. Nou, laten we eens gaan kijken wat er nog meer staat in vers 8. Hij is, dat is de Messias. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Waar moeten we dan aan denken? Nou, bij die angstgemeente, daar denk ik aan de tuin, aan Gethsemane, aan de hof van Gethsemane. Angst, geweldige benauwdheid. Dat is ook letterlijk vervuld. In Marcus lezen wij toen de Heer Jezus in Gethsemane was, dat hij begon beangst, daar hebben we het, angst, en zeer bedroefd te worden, zien ze de drinkbeker die hij zou moeten leegdrinken en waarvan hij elke druppel zal moeten smaken. Psalm 116 zingt daarvan, daar de angst der hel, die komende godsverlating, hem alle troost deed missen. Hij is uit de angst. En dan wordt er ook gesproken over het gericht. Een ander woord voor gericht is het woord vonnis, strafgericht. Dan moet je denken aan een rechtspraak en aan een rechtbank. Hij is uit de angst en uit het gericht, de rechtbank, weggenomen. Wat denk ik dan aan bij dat gericht? Dan denk ik aan het Joodse proces, Caiaphas. Een gerechtelijke dwaling, onschuldig toch ter dood veroordeeld. En dan denk ik aan het Romeinse proces onder leiding van Pilatus. Een gerechtelijke dwaling, onschuldig ter dood veroordeeld. Dan denk ik aan Gabbata, waar de rechterstoel van Pilatus stond. Het gericht, het rechthuis van Pilatus. Maar er is nog wat anders. Hij is uit de angst en het gericht weggenomen. Dan denk ik niet alleen aan het vonnis van Caiaphas. En dan denk ik niet alleen aan het vonnis van Pilatus, het Joodse, het geestelijke en het burgerlijke proces. Maar als ik hier lees van gericht, gemeente, dan zit er nog wat achter. Dan denk ik ook aan het godsgericht. Dan denk ik ook aan het volle oordeel van God wat over hem is heen gegaan. Dat was niet Gabbata, dat werd Golgotha. We hebben gezongen, wil uwe knecht. Toen heeft God zijn knecht in het gericht, in de vierschaar, ouderwetse woord, voor de rechtbank gedaagd, de lijdende knecht, in de drie uren van duisternis. De vinger wordt gelegd bij de schuld. Bij welke schuld? Bij de overtreding van mijn volk, zegt God. Niet zijn schuld van die knecht, maar van mijn volk. Het gericht van Gods kant, dat over hem heen is gegaan. Gemeente, nou heb ik een vraag. Toen ik hierover nadacht in de voorbereiding, dacht ik bij mezelf. Denken wij nog wel eens na over het gericht? Denkt u wel eens na over Gods rechterstoel? Denk ik daar nog wel eens over na? Wij zingen ervan in de boetpsalmen. Wil uw knecht door schuld verslagen, hoe hij niet voor uw vierschaar dagen? Maar denken wij nog wel eens aan het rechtvaardig oordeel van God? En dan met toepassing op mezelf. Zo gij in het recht wilt treden, Heer. En daar zijn we toch altijd naartoe op reis. Naar de rechterstoel van God. Hoe kan ik daar zonder verschrikken verschijnen? Zo gij in het recht wilt treden. En gade slaan onze ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Als ik daarover nadenk, dan sidder ik. Dan ben ik schuldig voor Gods hoog gericht. Er is een ouderwets gezang dat zingt, diep o God in stof gebogen. Schuldig voor uw hoog gericht, vloeien tranen uit mijn ogen. Bedekt de schaamte mijn aangezicht. Niet te begrijpen, schuldig stof ontvangt gena. Jezus stierf op Golgotha. Voor een wereld diep verloren gaf God zijn eigen één geboren. Als hier staat angst en gericht, dan heeft dat alles te maken met mijn zonde en met mijn vervloeking. Al mijn verontschuldigingen gaan voor Gods rechterstoel, dat worden beschuldigingen. Al die smoesjes die kunnen voor Gods rechterstoel mij niet meer in staande houden. Gemeente, kennen we dat? Kent u in uw leven een moment, dan moet u niet omdat ik dat nou zeg en vraag. Ik sta niet met de vinger naar u, maar ik sta er met drie naar mezelf. Hè. Maar die vraag, dan moet je nou eens meenemen. Niet gelijk zeggen van dat is een zware preek of zo. Of dat hebben we vroeger veel te veel gehoord. Nee, neem dat nou eens mee. Goeie vrijdag. Deze vraag. Is de beker nou wel eens in uw zak gevonden? Zoals bij Benjamin de beker gestolen in zijn zak gevonden werd. Is de beker van schuld nou wel eens in mijn zak gevonden? En dan moet ik terug die gang die Benjamin terug moest. Naar de koning, naar de farao. Schuldig, schuldig, schuldig. En waar daar iets van ingeleefd wordt. Beste mensen. Daar zeg ik niet om zwaar te zijn, om zwaar te doen hoor. Maar als daar nou iets van ingeleefd wordt op reis naar de rechterstoel. Schuldig. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, u vond het gans rechtvaardig. Dan gaat er een wonder gebeuren, wat dan? Nou dan ligt er, mag ik het iets bevindelijk zeggen? Dan ligt er tussen de aanvaarding van het vonnis. En tussen de voltrekking van het vonnis. Weet je wat daar tussen ligt? Daar zit de borg tussen. Daar zit de Heere Jezus tussen die zegt als Juda. Als Juda die het opnam voor Benjamin. Die zei, reken het mij nou maar toe. Mag ik dan in plaats van hem bij wie de beker gevonden is. Mag ik dan in de gevangenis. Laat mij dan maar verloren gaan. Als hij maar behouden wordt. Dan ga je jubelend de rechtszaal uit. Snapt u wel? Dan ga je huppelen van zielenvreugd. Schuldigstof ontvangt gena. Jezus stierf op Golgotha. Hij is strafgericht. Opdat ik nimmer meer in het eindgericht zal komen. Hoe zegt het avondmaalsformulier dat? Hij onschuldig ter dood veroordeeld. Opdat wij nimmer meer. Opdat wij in het gericht Gods. Vrijgesproken zouden worden. Begrijpt u nu wat er ligt tussen de verderfengel en tussen mijn ziel? Dat daar nou het lam tussen zit. Dat daar nou het bloed op de deur tussen zit. Zodat het verderf mij nooit meer kan treffen. Om mijnentwil. Om van schuld en eeuwig lijden mij verlorene te bevrijden. We gaan verder. Uit de angst en uit het gericht weggenomen. Weggenomen, dat duidt op de dood. De Heer Jezus gestorven is aan het kruis. Toen hield de angst en het gericht op. De dood volgde daarop. Zijn leven werd weggenomen. En zijn geest werd door de Vader bij zich genomen. En dan staat er, een moeilijke uitdrukking, een beetje lastig. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Dan kan je denken aan die jonge leeftijd van 33 jaar ongeveer, wat de Heer Jezus gestorven is, in de helft van zijn jaren. Maar de kanttekeningen zeggen, wie zal zijn leeftijd uitspreken, kan je ook vertalen met zijn generatie, zijn geestelijk nageslacht. Nou, dat is een mooie verklaring. Wie zal het getal van zijn geestelijk nageslacht, van zijn verlosten kunnen tellen. Zijn dood geeft zo onnoemelijk veel aan verlossing. Omdat de tarwegraan in de aarde gevallen is, brengt het zoveel vrucht. Wie zal zijn generatie, zijn kinderen die hij geestelijk uit hem geboren zullen worden. Zijn geestelijk nageslacht. Wie zal dat kunnen vertellen? Niemand, niemand kan dat tellen. Zoveel is die schare die door zijn dood eeuwig leven krijgt. Die leven krijgt uit genade door zijn dood. En dan staat er, want hij is afgesneden uit het land der levenden. Dat woordje afsnijden, dat betekent letterlijk zoiets als afgekapt met een mes, met een bijl. En de levensdraad werd afgesneden. Niet af, wij takelen af. Als we ouder worden, dan takelen we af en we rafelen af. En die levensdraad die rafelt af tot het laatste draadje en dan knapt het. Maar hier zien we die gewelddadige dood. Opeens werd het afgekapt. In de helft van zijn jaren. 33 jaar. Zoals een groen takje van een boom wordt afgekapt. Een vroegtijdige en een gewelddadige dood. En wat is nou de oorzaak daarvan? Dat staat in het laatste gedeelte van vers 8. Om de overtreding van mijn volk, daarom is de plaag op hem geweest. Om de overtreding van Gods volk, de Heer is hier aan het woord, mijn volk, een hoofdletter, om de overtreding van Gods volk, Jood en Heiden, om hun ongerechtigheden, om die weg te doen, is de plaag op hem geweest. In hun plaats geweest. Het had eigenlijk op het volk moeten neerkomen, maar het kwam op hem neer. De plaag. Die tiende plaag. De slag staat er letterlijk. De klap. De slag. De slaande hand Gods. De straffende hand van God. Die kwam op hem neer, trof hem. Ziet u dat de Heilige Geest in Jesaja 53 en in Psalm 22, wat we vorige weken hebben overdacht, dat de Heilige Geest hamert en het steeds maar weer herhaalt, dat plaatsvervangende, dat borgtochtelijke, ouderwets uitgedrukt, dat schuldovernemende. Ik heb die klappen verdiend, maar hij ving ze op. Dat is de kern van de verzoening. Ik voor u, daar ga je anders. De kern is eigenlijk van Goede Vrijdag. Voor mijn schuld kreeg hij straf. Nee, dat zeg je niet helemaal goed. Voor mijn schuld wilde hij de straf dragen. Nam hij mijn straf over. Van al die last der plagen. O Heer, met goddelijk geduld, door u gedragen, heb ik de schuld. Ja. Weet je hoe dat vers verder gaat? Van al die last heb ook een gezang. Je kan er beter van zingen dan over spreken. Je kan het moeilijk uitleggen. Je kan het beter uitschilderen uit het ivoor. Je kan het beter uitzingen. Van al die last der plagen. Met goddelijk geduld, o Heer, door u gedragen heb ik de schuld. En dan gaat het verder, weet je hoe? Och zie hoe ik voor uw ogen hier als een zondaar sta. En schenk me vol mededogen vanaf het kruis. Een blik van uw genade. Zie hoe ik voor uw ogen als een zondaar sta. Verder breng ik het niet in mezelf. Zaligmaker, u werd mijn zondedrager. U kreeg de klappen. En ik ontvang de kus van de verzoening. U de klap van de veroordeling. De roede van Gods toorn is op hem kapotgeslagen. En ik krijg de kus der verzoening. Wie kan dat begrijpen? Ik voor u. Ik in plaats van u. Kinderen, mag ik nog eens een voorbeeld nemen? Geen voorbeeld uit Duitsland, maar nou eens een voorbeeld uit Frankrijk. Ik voor u. Ik denk bij mezelf. Stel je voor dat je een naamgenoot hebt. Een naamgenoot. Nou, die hebben we in de pastorie. Ik heb nu een MM van Kampen en een MM van Kampen. Een naam, een exacte naam genomen. Het was in de tijd in Frankrijk, toen de guillotine er nog stond, dat er een jonge man was en die was veroordeeld tot de guillotine. Nou, die was in de gevangenis opgesloten en hij zou inderdaad de doodstraf ontvangen. Maar mensen hadden hem lief. En weet je wie hem bijzonder lief had? Dat was zijn eigen vader. En die vader die had zijn zoon zo lief. En die betoonde ook de liefde voor die zoon. Op de volgende manier. Moet je horen. Toen de lijst werd afgelezen van veroordeelden. Toen antwoordde zijn vader op de bewuste naam. De MM werd voorgelezen en niet de zoon, maar de vader zei ja. Ze hadden dezelfde naam. En het werd niet opgemerkt. En die vader, die reed op die vreselijke kar de dode rit naar de plaats van de terechtstelling. En zijn hoofd rolde onder de bijl in plaats van zijn zoon. Als offer dat hij bracht uit liefde voor zijn kind. Die jongen kwam vrij. En weet je wat hij gedaan heeft? Elke week ging hij naar het graf van zijn vader. En zette daar regelmatig bloemen op. Waarom? Hij zei, mijn vader, dat werd mijn plaatsvervanger. Die mijn straf onderging. Die ik had verdiend. Die jongen had ook een grafsteen gekocht en gezet op het graf van zijn vader. En hij had erin laten beitelen. Hij stierf voor mij. Nou, dat is het. Dat is het. Dat zou ik vanavond kunnen beitelen in de preek. Hij stierf voor mij. Ik voor u. Mijn Jezus, ik hou van u. Waarom? Want u nam de straf, de plaag was op hem. U nam de straf op u, die ik had verdiend. En ik ga maar weer een vraag stellen aan mezelf en aan u. In vers 8 wordt over twee dingen gesproken, over overtreding en over straf. Over schuld van mij en straf op hem. Jesaja die stelt als het ware de overtreding aan de orde. En gemeente, ik geloof dat dat echt heel erg nodig is. Er is eigenlijk maar één ding nodig. Tussen de wieg en het graf. En dat, wat is dat? Ik hoor het Jeremia zeggen, een andere profeet. Alleen, nou wat is er dan nodig? Er is een heleboel nodig. Nee, er is helemaal niet een heleboel nodig. Er is maar één ding nodig. Wat dan? En dan zegt Jeremia, alleen ik erken uw ongerechtigheid. Dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Heere, die wonden zo diep. Ik heb zo'n medelijden met u. Nee, verkeerd, oppervlakkig. Ik heb vanavond geen tranen van medelijden. Tranen van berouw, die gaan dieper. Kijk uit dat we niet het zielig gaan vinden voor de Heer Jezus. Ik weende als de dochters van Jeruzalem als wel Heer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Maar ondertussen wist ik niet dat ik door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. Lijdensprediking, dat is niet alleen maar dat je aangedaan wordt. Lijdensprediking is eigenlijk heel erg ontdekkende prediking. Het gaat hier over mijn overtredingen. Elke druppel bloed heeft te maken met mijn zonde voor God. Die moesten worden uitgeboet. Maar er is nog meer nodig. Niet alleen erken uw ongerechtigheid. Maar er is nog meer nodig, wat dan? Dat is geloof. Dat je nou gaat rusten op dat plaatsvervangende offerlam. Schuilen achter zijn bloed. Dat je gelooft dat in de Heere Jezus, dat God hem heeft voorgesteld als een verzoener van je zonde. Dat de Zoon in jouw plaats is gevonnis. Dat God tevreden is met hem. En ben ik nou tevreden met hem? God is tevreden met het lam. Ben ik met het lam tevreden? Dan krijg je vrede als je met hem tevreden bent. Het vonnis wordt maar één keer uitgevoerd. Niet twee keer. God straft niet twee keer. Twee behoeven de dood niet in, zegt Kolbrugge. Eén. Of jij, of je plaatsvervanger. Maar niet alle twee. Of de zoon, of de zondaar. Maar niet alle twee. Wie heeft onze prediking geloofd? Wie heeft onze prediking geloofd, zegt Jesaja. Daar begint hij mee vers 1. Wie heeft onze prediking van die plaatsvervanging geloofd? Als mijn geweten mij verdoemt, schulden voor uw hoge richt. O God, als ik straks bij mijn laatste snik mijn ogen zal opslaan voor uw rechterstoel, dan zal alles tegen me getuigen. In het geweten word ik verdoemd, maar ik belijd mijn zonde onverbloemd. En dan mag ik geloven dat ik door de Heere Jezus met God ben verzoend. Dan gaat het jubelen. Dan gaat het juichen. De prediking van de plaatsgevangenen blijft het hart, de pit, kern, het merg van het evangelie. Ik voor u. Wilt u daaraan van houden? Heb u hem nodig? Er zijn heel wat moderne mensen geweest die hem niet nodig hebben. Ik heb u pas geleden een keer verteld dat ook in de hele Koran de idee van de plaatsvervanger niet gevonden wordt, ondenkbaar is. Ik ga nog twee voorbeelden noemen. Ik denk aan een hele moderne grote Nederlandse schrijver, ook een grote goddeloze, Simon Vestdijk. Simon Vestdijk heeft een keer gezegd, die beroemde, beruchte woorden eigenlijk. Het is mijn eer te na dat iemand anders zich voor mij aan het kruis laat slaan. Dat hoeft voor mij niet, dat is mijn eer te na. Nou, toen kwam er jaren later, in 1959, kwam er een hele bekende, beroemde, nee, dat zeg ik verkeerd. In 1959 kwam er een heel bekend artikel dat op Goede Vrijdag, het Goede Vrijdag artikel 1959, geschreven door een hervormde hoogleraar, kerkelijke hoogleraar, professor Pieter Smits. En die, een professor in de theologie, en die man die schreef, het is ook mijn eer te na dat iemand voor mijn schuld zou moeten boeten. Ik wens te staan voor de gevolgen van mijn eigen daden. En geef dan wat Paulus betreft, wat Paulus zegt over die plaatsvervanger over Jezus. Hij zegt, geef mijn postje maar een fikkie. Nou, dat is afschuwelijk. Daar huiver je van als je zo theologie bedrijft. Er is een volk op aarde. Er zijn mensen in de kerk. Er zijn christenen die zeggen, maar dat is nou juist waar ik op leef en waar ik op kan sterven. Die plaats vervangen dat verzoenende lijden. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Dat zullen mijn laatste woorden wezen. Hij voor mij. Mijn straf ligt op zijn rug. En daarom kan God mijn zonde achter zijn rug wegwerpen. Daarom kus ik de Zoon, omdat hij de klappen voor mij wilde opvangen. Nou gemeente, ik zeg nog iets over de tweede, laatste gedachte. We hebben het gehad over de dood van Christus. Nou zeg ik nog iets over vers 9. Tweede gedachte over de begrafenis, het graf van Christus. Er staat in vers 9, en men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Na de terechtstelling, na de dood van de heiland, is hij op dezelfde dag ook begraven. Aan de avond van de goede, tegen het vallen van de avond, op de Goede Vrijdag, was zijn begrafenis. Nou staat er, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Wat betekent dat? Nou, dat betekent zowel als dit. Men, dat zijn de Joodse machthebbers, overpriesters en schriftgeleerden, de Joodse overheid, de Joodse machthebbers, die hadden gesteld, die hadden bepaald, zo moet je dat lezen, die hadden bepaald dat Jezus een oneervolle begrafenis zou krijgen. Dat hij net zo bij de goddelozen, bij die twee andere misdadigers, die ter rechter en ter linkerkant van de ware kruiser, dat hij op ene lijn, op ene hoop, al zou hij aan het kruis gestorven zijn, dan op ene hoop, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, bepaald. Op ene hoop gegooid, de middelaar met die moordenaars. En zoals dat in die tijd gebruikelijk was, of wat deed men met die lijken? Of men liet dat dagenlang hangen, zodat het voer voor de roofvogels werd. Of men haalde die lijken ervan af En men bracht die lijken buiten Jeruzalem naar het dal van Hinnom, waar het met vuur verbrand werd, het vuur van Tofet. Of die lichamen die lagen daar gewoon op die schedelplaats, weg te rotten. Of die lichamen werden in een massagraf gedumpt. Dat hadden de Joodse leiders bepaald met het lichaam van Jezus Christus. Een oneervolle begrafenis, een ezelsbegrafenis, zo had men hem dat toegedacht. De koning der koningen niet begraven bij de vaderen, maar zijn graf tussen de goddelozen, de misdadigers, de moordenaar. Maar God bepaalt anders. God, de mens wikt, maar God beschikt. God gaat daar een stokje voor steken. God die waakte over de geest van de Heer Jezus. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De Vader zorgde voor die geest. En nou gaat de Vader ook zorgen dat dat lichaam niet verder vernederd wordt. Nou gaat de Vader voor zorgen dat het lichaam van zijn zoon, dat dat eervol begraven wordt. En daarom staat er achter, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Men had bepaald bij de goddelozen op één hoop, maar God heeft bepaald dat in werkelijkheid zijn graf bij de rijken enkelvoud is geweest. En dat is uitgekomen. Want wie is die rijke? Nou, we hebben het gelezen in Johannes 19. Dat is Jozef van Arimathea, een rijk man. Een rijk man. Weet je wat me ook trouwens opvalt, gemeen? Ik zei aan het begin van de preek dat Jesaja die heeft geschreven 700 jaar voor de geboorte van Christus. Maar profetieën is zo precies dat hier al wordt gesproken niet alleen over de Messias, maar hier wordt ook gesproken over die rijken. En dat is exact vervuld in Jozef van Arimathea. Dat was die rijke, die ene die een nieuw graf had uitgehouden voor zichzelf te zijner tijd. Vlak bij de hoofdschedelplaats. Dus ook dit is exact vervuld. Profetie is altijd precies. Er wordt precies vervuld. Zelfs als er gesproken wordt over een ezeltje waarmee de Heer Jezus de intocht in Jeruzalem zal houden. Dat ezeltje stond ook al op de profetische kaart. Zacharia 9. Een ezeltje, een ezelsveulen. Als God dat zegt, dan zal dat ezeltje er staan bij de intocht. En het stond er. En als God zegt dat er een rijke is, bij wie hij in zijn dood zal zijn, dan zal God zorgen voor die rijke. Exact, nauwkeurig. God is een precies God. We dienen een nauwkeurig, een precies God. Bij God is het nooit ongeveer of om en nabij. Bij God is het altijd precies. Bij de rijke in zijn dood. Dat heeft de Heere Jezus, dat is hij waar, dat kwam hem toe. Want, einde van vers 9, er was geen onrecht, hij heeft geen onrecht gedaan. In het Hebreeuws staat het woordje Hamas, onrecht, geweld. Hij heeft geen Hamas gedaan, geen geweld gedaan. En geen bedrog is in zijn mond geweest. Geen bedrog. Zo blank en rood is mijn liefste. Blank van reinheid, geen bedrog. De Heer Jezus heeft niemand beledigd, beschadigd met zijn woorden. Of bedroefd met zijn woorden, pijn gedaan. Niemand heeft over hem te klagen. Geen bedrog in zijn mond geweest. Nou, dat is ook gebeurd. Jozef van Arimathea. En dan zie ik ze gaan, gemeente, kinderen. Jozef van Arimathea, en er is er nog eentje bij. Nicodemus. Ik zie ze gaan in de avondschemering van de Goede Vrijdag, van Jezus sterfdag. Twee eenzame figuren, twee mannen. Ze bestijgen de heuvel, wat moet dat geweest zijn? Nicodemus en Jozef van Arimathea. Jozef was rijk, dubbel rijk, hij was rijk in geld en hij was rijk in liefde, in liefde. Er is heel wat moed voor nodig, maar ze komen openbaar. Er was heel wat moed voor nodig om naar Pilatus te gaan. Naar de Romeinse overheid. Naar de Romeinse gezaghebber om het lichaam van Jezus te vragen. Maar hij waagde het. Hij ging en hij kreeg het. En Nicodemus die had 33 kilo mirre bij zich. En linnen doeken om zijn lichaam in te wikkelen. En te balsemen. Toen hebben ze het lichaam van de Heer Jezus van het kruis gehaald. Oeh, wat is dat geweest. Wat een teer moment. Daar kan ik me indenken. Vriendenhanden. Geen wrede soldatenhanden meer. Maar vriendenhanden die hem ervan afhalen. Vol verdriet, dat wel. En ze hebben de striemen van de heiland gewassen. Dat is geweest. Wat hebben ze gedaan met een teer hart? God zorgt voor een passende begrafenis van zijn zoon. Van het lichaam van Jezus. En dan zie ik ze, dan dragen ze hem uit, hè, naar het graf. Dat zie ik in mijn gedachten gebeuren. Nicodemus aan het hoofdeinde van de Heer Jezus, heel voorzichtig. En Jozef van Arimathea aan het voeteinde. En zo hebben ze hem opgetild. Het lijkt wel alsof ze de ark optillen. De ark. De ark met het verzoendeksel erop. Twee levieten die de ark dragen. En dat vind ik helemaal zo prachtig. De ark dragen ze naar het graf. En op de opstandingsmorgen, dan zit er aan het hoofdeinde en het voeteinde zitten de twee engelen. Zoals bij het verzoendeksel die twee engelen vol eerbied schouwen naar het bloed wat op het verzoendeksel op de ark gesprenkeld is. Zo zitten die twee cherubs in het graf. Ze dragen hier de ark die van Gods gunst getuigt. Ze dragen hier de Heere Jezus, God en mens, goud en hout, wat de ark was van het verbond. Ze dragen hier de Heere Jezus naar zijn rustplaats. Twee discipelen, een coming out, bij een dode Jezus. Nicodemus was een nachtdiscipel, durfde niet goed, maar hier komt hij openbaar. Jozef van Arimathea was een geheime discipel. Hij volgde Jezus in het geheim, staat er. Een nachtdiscipel en een geheime discipel. Nicodemus was kwam in de nacht en die had heel veel vragen, vol twijfel. En Jozef van Arimathea was een geheime discipel en die zat vol vrees, uit vrezen voor de Joden, hebben we gelezen in Johannes 19. En nu een coming out. Ze komen openbaar. Ze doen belijdenis van een gestorven Jezus. Met mirre en met doeken. Diezelfde mirre en die doeken die er waren toen hij geboren werd. Doeken en mirre. En die doeken komen hier weer terug. En de mirre. Lieflijke geur. Jezus dood en graf. Zo wordt hij geworpen. Als een Jona in de zee. In de buik van de vis. 3 dagen, 3 nachten. Zo wordt hij begraven. Bij de rijken in zijn dood geweest. Zo wordt hij begraven als een Jona in de vis. En de zee van Gods verbolgenheid stilde. Toen Jona overboord geworpen werd. Toen Jezus stierf, was de hitte van Gods gramschap geblust. Ik zie daar twee mannen met een gestorven heiland in het midden. Dat is avondmaal vieren volgens mij. Dat zijn de beste kerkdiensten. Twee mensen, alle twee aan de kant. En een gestorven heiland, dat is Goede Vrijdag. En een gestorven heiland in het midden. Een paar vrouwen die stonden er ook nog bij te kijken, die waren er ook. Kijken naar dat gehavende lichaam van de meester. Dat is mijn lichaam. Ze hebben gekeken naar die liefdevolle ogen die nu voorgoed gesloten zijn. En ze hebben gekeken naar die wonderdoende handen. Maar die handen die waren nu koud en stijf. En ze hebben gekeken naar die lippen waarop genade was uitgestort. Maar nu zijn die lippen dicht. Twee mensen en nog vrouwen eromheen. Jozef, een geheime discipel en een nachtdiscipel. En Jezus in het midden. Hij is het verenigingspunt, het middelpunt. Hij was het mikpunt. En hij werd het middelpunt. En voor het geloofsoog, als ze nou de Heere Jezus met die doeken en die zweetdoek, als ze nou de Heere Jezus in het graf leggen, hè, voor het oog van het geloof, dan zie ik dat de Heere Jezus met die grafdoeken, dat hij nou al mijn zonden, dat hij die nou meeneemt in zijn graf. Hij begraaft mijn zonden al daar. Gemeente, we gaan eindigen. Deze Jezus heb ik u verkondigd. Hart van het evangelie, deze Jezus gelooft u, looft u hem. Hij die zijn kostbare gelaat heeft laten bespuwen met het grijze speeksel uit zondige mensenmonden. Hij die zijn handen liet doorboren en zijn zijde liet doorwonden. Stel je voor, al zou de Heer Jezus nou niet voor jou gestorven zijn, dan zou ik hem nog lief hebben. Kan me niet voorstellen, heren, uw liefde die zo ver ging, dat u nou zo goed bent voor slechte mensen. Dat u nou zo ver ging, dat u voor vijanden wilde sterven. Nou, dat moet toch liefde aanzetten, toch? Toch? Ja. Om uwentwil. Om uwentwil, dat is het. Om uwentwil. Om uwentwil nog één keer de doodstrijd in de tuin. Om uwentwil de geesteling, de Romeinse soldaten. Om uwentwil de speeksel, de spuug. Om uwentwil gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En daarom wil ik voor hem leven. Daarom wil ik van hem houden. Daarom wil ik bij hem zijn. Daarom wil ik mezelf aan hem geven. We hebben het vanavond gehad, gemeente, over de dood en het graf van de heiland. Looft hem die door zijn kruis en dood gena voor zondaars heeft bereid. Ja, toch lof. Ik begon mijn preek met dat ivoren kruisbeeld. Aan de ene kant lijden, aan de andere kant triomf, smart en jubel. En als ik nou denk aan zijn dood en begrafenis, zoals we het vanavond gedaan hebben, dan denk ik ook aan mijn dood en begrafenis. En dan, en daarna niet punt uit, maar daarna voor de rechterstoel van God. Als een schuldige Benjamin. En dan, als ik nadenk over mijn dood, vroeg of laat, als Jezus niet terugkomt. Als ik nadenk over mijn begrafenis, wat hou ik dan over? Laat ik dan dit mogen overhouden. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Als we nou alles derven, dan blijft uw liefde mij bij in smart. En dan komt het. Als het er werkelijk op aankomt, ach, wanneer mijn oog eens breekt en het angstig doodszweet van mij leekt, dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Gezegend kruis, gezegend graf, gezegend liever hij die zich overgaf aan kruis en graf voor mij. Oudere mensen, laatste voorbeeld wat ik noem. Ik heb hem niet gekend hoor, het zegt mij niet veel, maar ik heb het gelezen. Oh, het is een keer ergens in een blaadje. Oudere mensen, hebben u wel eens gehoord van dominee A. Boertje? Dat maar niks. Maar hij schijnt vroeger gestaan te hebben in Moekapelle. Dominee van Moekapelle. Deze dominee, geef je mee, de bondsdominee, is in 2007 overleden. Is oud geworden. Dominee Arie Boertje. En deze dominee aan het eind van zijn leven heeft heel lang mogen preken, maar aan het eind van zijn leven werd hij soms erg aangevochten. Geestelijk benauwd aangevochten. Dan komt het er ook voor een dominee op aan. Ondanks dat hij het woord zo lang heeft mogen verkondigen. En toen kwam er een vriend naar hem toe in zijn laatste dagen. En die vriend die wees hem op het heil in de Heere Jezus. En dat er ook voor hem verzoening is gedaan op Golgotha. En toen antwoordde Arie, verzwakt als hij was, hij antwoordde: hoera, hoera, die man had het begrepen. Lof hem, die door zijn kruis en dood gena voor zondaars heeft bereid. Halleluja, hoera, amen.